wou haar slaan. Hij heeft een geweer gepakt en op haar buik gezet. En zei, ik schiet jou en ik schiet de kind dood. Je moet de kind weghalen. Maar dat kon niet, het was te laat. Zo, mijn moeder is weggerend, heel bang. Zij kwam thuis bij haar ouders. De ouders zegt, je bent zwanger, ga maar weg. They zet haar op straat. En daar was zij, alleen, zwanger, bang. Haar vriend wou haar doodmaken. Geen hoop. Zo was mijn begin. Mijn moeder komt terecht in een leger des heils, veilig huis voor vrouwen, dat was zwanger. En 10 weken te vroeg was ik geboren. Mijn moeder is weggelopen van het ziekenhuis. En ik blijf 6 weken in het ziekenhuis alleen. Mijn moeder wou me niet hebben. Zo, dat is ook niet zo'n mooi begin. Ik was opgehouden uit het ziekenhuis bij een tante van mij. Een zus van mijn moeder. En 2 jaar heb ik bij mijn tante gewoond. Intussen had mijn moeder nog een vriend. Zij kon niet alleen. Mijn moeder dronk heel veel alcohol. Ze voelt heel eenzaam van binnen, had ze me later verteld. Ze dacht dat ze niks waard was. Ze dacht, ik ben gescheiden, ik heb een kind. Wat maakt ik meer uit? Ik was 2 jaar, was ze getrouwd met een andere man. En had ze hem niet verteld tot een paar weken voor de bruiloft dat ze een kind had. Zij had hem verteld, omdat zij was weer zwanger en zij zou mijn broer... Zij had mijn broer, toen ik 2 was. En ze wou dat ik bij haar kon wonen. Mijn vader flipte een beetje, helemaal boos. Maar ik mocht komen wonen. En mijn vader, mijn stiefvader, maar ik noem hem vader. Maar hij was alcoholiek. Hij was schizofreen, paranoï. Hij haat God met alles in hem. Hij gelooft helemaal niet. En kom bij hem wonen. En elke keer dat hij mij zag, was hij zo ziekelijk jaloers in zijn hoofd, dat mijn moeder een andere man had gehad, dat hij zag dat in mij. Hij kijkt naar mij en hij zegt altijd, ik haat jou. En ik heet Jane, maar hij noemt mij slet, heks, koe, alles behalve van Jane. Zo erg was het dat ik begon in een basisschool toen ik 5 was. En ik zat daar te dromen, was moe. En een nieuw docent kwam binnen en zegt, hoe heet jij? En ik zeg, slet. Nou, dat zeg je niet tegen deze strenge docent. Zij dacht dat ik heel brutaal deed. Maar ik kom gewoon uit mijn mond. Wat je hoort, is wat je gelooft. En ik was gewoon niet aan denken. Zo, ik weer, in de hoek, in probleem. En zo begon mijn leven. En mijn vader was altijd zo boos. Hij slaat mij. Heb mijn arm gebroken 2 keer. Ik heb hersenschuddings. Blauwe plekken. Ik hoef mij alleen te zien en ik krijg een schop. En dan begon hij meer en meer agressief. Meer en meer boos op mij. En ook op mijn moeder. Hij slaat mijn moeder. Hij dacht elke keer dat ze een andere man had. Zo hij maakte wakker bij het slaan. En dan begon hij mij op slot te doen. In een kast. Onder de trap. En daar was een kast. 1 meter hoog. 2 meter lang. Dat loopt zo beneden. Zo donker was de kast. Je kon je hand niet zien. En ik zat soms voor uren. Soms voor dagen. In die donkere kast. En mijn vader opende de deur van de kast, gooide die maar in en zegt, dit is je doodkist, je komt niet uit. En ik zat daar op de koude betonvloer en ik kan je vertellen dat eenzaamheid en angst zat ook in dat kast. Daar was ik nooit zo bang in mijn leven als in dat kast. Ik dacht allemaal spinnen was daar en het was koud. Maar ik was meer bang wanneer ik hoorde de voetstappen van mijn vader de deur openen. Dat was heel dubbel. Dan wou ik in blijven. Maar het was de tijd wanneer ik was 7 jaar, begon mijn vader niet alleen mij te slaan, maar hij begon aan mij te zitten. Hij begon mij te verkrachten. En dat is heel moeilijk te vertellen, maar ik doe het gewoon te laten zien dat nou geen, ik mag niet uit, zo erg als je leven is, kan ook goed komen. Ik schaam niet meer voor, ik vroeger schaamde ik denk nou, wat ben ik vies. Maar dat was niet zo. Dat is gewoon wat mijn vader mij aan had gedaan. En hij begon mij te verkrachten, te slaan, te, ja. Maar op dezelfde tijd, ik leerde in een heel mooie manier de Heere God leren kennen. Er was een, in de verte van mijn huis was een heel mooie kerk. Prachtig gebouw van de 10e eeuw. Ik vraag mijn vader, wat is dat? Dus ja, ik weet niet wat een kerk was. En mijn vader zegt, heel boos, daar ga je niet naartoe, daar woont God. Zo, ik dacht, oh, ik denk dat God leuk is. Als mijn vader hem niet leuk vindt, dan is hij wel goed. Zo, één keer was op een donderdagmiddag. Ik was 7, mijn vader ligt dronk, als altijd. Mijn moeder werkte in Londen, zij was soms dagen weg, heel ver weg van mijn huis. En zij blijft heel vaak slapen bij family. Zij durfde ik niet altijd thuis te zijn. Zo, ik loop naar de kerk, ik denk, ik ga op zoek naar God. Misschien is hij wel leuk. Nou, ik kom naar de kerk en wat ik niet weet is dat de kerk altijd op slot was, behalve op zondag. Maar deze middag was de deur open. Ik loop naar de deur en de deur opent. Het was net een film, de timing kon niet beter. De deur opent en er kwam een meneer uit. Een kleine meneer, kaal was hij, een beetje rond. En hij had echt een grote lange rok. Weet je, de vicars in England, de pastors met die lange en een soort engelenkleren, zo'n witte ding. En ik zag zijn voeten niet, omdat het zo'n lange rok. Ik dacht dat hij had geen voeten. Hij zweeft. Het was heel eng. Ik stond daar zo, de deur opent en deze klein dikke meneer met een rok zweeft naar me toe. Zo, ik stond daar echt met, oh. En hij kijkt naar mij. En ik zeg, are you God? Ben jij God? Maar gelukkig was hij heel lief. En hij zegt, nee, maar ik ken hem wel. Wil je hem leren kennen? Ik zeg, ja, is goed. Zegt hij, nou, dan moet je naar de zondagschool komen. Zeg, ik was een beetje storen in. Ik vond school niks aan. Ik dacht, huh? School op zondag? Dat is echt stom. Maar hij zegt, nee, kom maar zondag. Zo, na dikke ruzie thuis met mijn ouders, mocht ik wel naar de kerk, omdat mijn tante, ze was klein, maar echt, mijn vader was heel bang voor haar. Ze is heel stoer, mijn tante. En ze zegt, jij laat haar naar de kerk. En mijn vader zegt, ja, als ik niks van me hoor. Zo, ik kom naar de zondagschool. Maar ik durf niet alles te vertellen wat daar gebeurt. Cause, nou ja, ik was niet zo lief. En de kinderen was heel deftige kinderen. Heel soort, ja, bekakt, weet je. Zo'n mooie rokjes. Ik had spijkerbroek met groene plekken van voetbal spelen. En ik zat daar. En they kent de Bijbel. They had allemaal mooie, leuke Bijbels in their tasjes. En ik hoorde voor de eerst verhalen van de Bijbel. Over Jozef en David en Maria. En ik was echt, wauw. Het is echt mooi. Zo, ik vraagde alles. Wie is Maria? Wie is Jozef? En er was echt één klein meisje. Ik vond het heel stom. Ze zei, ze weet niet wat Jozef is of Maria. Zo, ik bang. Zwarte oog. Nou, en de zondagschooljuf bijna paniek aanval met, oh nee, zo doen we dat niet in de zondagschool. Nou, zij roept de wikker. Hij komt die weer met zo'n rokje zweven binnen. En ze zegt, nou, wat moet ik doen? Maar hij was ook gewoon, gelukkig was hij heel lief voor kinderen. En hij zegt, oh Jane, kom maar mee. En hij pakt zo'n, ook zo'n mooie lange kleren. Hij zegt, wil je zo'n mooie kleren aan? Ik denk, nou oké, is goed. Zegt hij, nou, jij mag in de koor. Je hoeft niet naar zondagschool. Ik denk, oh. Jij mag in de koor zingen. Er kan niks gebeuren. Ik denk dat plek zondagschool is niks voor jou. En ik zong in de koor voor heel veel jaren, met heel veel plezier. En zonder te weten was alles wat ik zong van de Bijbel. The Lord is my shepherd, the Heer is my herder. Allemaal psalmen, prachtig mooie teksten, mooie dingen komen over me heen. En ik voelde veilig, mijn vader durfde niet in dat kerk te lopen. Dat was een heel veilige plek. En later in de week, als ik misschien in de kast weer zat, was niet meer zo angst en donkerheid. Het was meer, er komt alle liedjes van de kerk in mij op. De Heer is mijn herder. Ik ben altijd in beeld denkend. Zag ik allemaal mooie schaapjes en iemand voor de schaapjes zorgen. En dat heeft me echt, klinkt heel stom, maar dat heeft me echt geholpen om niet gek te worden daar. Dat die woorden van de Bijbel, de liedjes, heb gewoon in mij geholpen. En ik heb ook buiten op straat een lampje gestolen van de weg. Weet je, als die maakt de weg, doet die gele lampjes. Nou, ik dacht, dat is wel mooi. Zo, ik heb er een genomen. Ja, in de kast gestopt. En dan mag je met de pin die lampje aandoen. En de batterij was ongeveer een jaar goed of zo, geloof ik. En ik zat daar in de kast, lampje aan. En ik heb soms tranen in mijn oog. Of de stof, de kast was heel stoffig. En ik zag door die water in mijn ogen en de lampjes mooie regenboos. En ik zat echt... Wow, ik zit in een donkere kast en ik zie heel veel regenboos. Het is heel mooi. En ik zat te dromen en soort met God praten. Ik weet niet dat ik dat was, maar achteraf weet ik dat ik soort van... Ja, met God praten, met God, wil je me helpen? Ik wil in dat regenboog komen en ik wil weg van deze donkere plek. En dat heb God wel in mijn leven gedaan. Ik geloof nu dat dit echt een regenboog is. Jullie allemaal. Zo mooie... kleuren allemaal. En dat heeft mij altijd geholpen. Dat de regenboog is een teken van hoop. En dat heb God dan mij, zonder dat ik ben van bewust of iemand dat zegt, wel mij soort dat ik niet zo eenzaam voel. Maar overdag begon veel erger. Als ik begon ouder en ouder, 19 jaar, 11. Er komt vrienden van mijn vader. En hij begon me ook in het te verkrachten. En als je ligt te slapen als een klein meisje. En je wordt plotseling wakker. Je deur van je slaapkamer opent. En er kwam mannen binnen. Dan sloeg de angst. Ik kom bijna dood van angst. En dan alles gebeurde. Veel pijnlijke dingen. They locked me out. They was drunk. En ik dacht op dat moment, ik wil dood. Ik wil mezelf doodmaken. Dat is alles wat ik kon denken. En als je 10 jaar of 11 jaar bent en je denkt alleen aan dood, dat is niet echt mooi. Maar ik kon niet meer. En een van die mannen was mijn huisarts. En dat is... En één was politie. Zo, al je vertrouwen in dingen in je leven. Hoe kan ik dan vertrouwen in mensen ooit? Ik kom overdag met mijn moeder naar een heel lieve man achter een bureau. Krijg ik pillen als ik keelontsteking had. Geef hij mij zo op de hoofd. Ja, lieve meisje. En ik dacht, s'avonds was hij bij mij dronken met die broek uit. Dat is echt zo raar. Ik kon echt voor jaren niemand vertrouwen. En ik was... zo kapot van. Dat ik echt aan de buitenkant... gewoon een storen, drukke kind was. Op school vecht ik altijd. Altijd een problemen. Maar dat komt door de boosheid. Ik voelde me onmachtig. Als je daar in je huiskamer niet veilig bent... En er komen mensen jou pijn doen, misbruiken. En je kan niemand vertellen. Wie zou mij geloven? Mijn vader pakt heel vaak een mes. Deed ik bij mijn keel. Of snijdt hij net. Ik heb littekens om mijn armen waar hij even snijdt. En zegt, als jij ooit iemand vertelt, dan snij ik jou in stukjes. Je hoofd af, je armen af, je benen af. Dan zet ik je in de vriezer. Nou, daar was ik heel bang. En ik geloofde die dat zou doen. Zo, ik vertel niemand. En iemand dacht, oh, ze is toch een rotkind. Op school, de docenten vonden me niks aan. En ook thuis, mijn moeder kon me niet helpen. Mijn moeder was vaak weg. En als ze thuis was, was ze huilen of dronk. En mijn vader slaande ook. Ik ben een keer beneden in de nacht. Ik hoorde schreeuwen. Daar ligt mijn moeder bloot. En half dood. Mijn vader had op een geslaan, gesprongen. Zij had een grote paarse zak hier. Dat was een zij had een soort bloeding waar hij had op haar gesprongen. Hij had er gewerkt. Zij ligt er paars en bewusteloos. Ambulance, politie. De buren hadden heel veel herrie gehoord, politie gebeld. En mijn moeder is weg naar het ziekenhuis. Politie bracht mijn vader weg. En hij kijkt naar mij en hij zegt, ja, je moeder is dood. En daar lig ik 3 nachten met de angst dat mijn moeder dood was. En de gevoel of dat ik voel me zo afgewezen. Daar lig je in je slaapkamer. Mijn vader kwam volgende dag thuis. En hij zegt, niet over praten, niet huilen, je moeder is dood. En ik huilen. En hij mij slaan en met een mes bedreigen. Als jij huilt, ga je in de vriezer in stukjes. Zo dan ga ik niet meer huilen. Ik houd alles binnen. En druppel voor druppel, boosheid, angst, eenzaamheid begon in mijn hele leven. Het kwam binnen. Aan de buitenkant zag je dat niet. 3 dagen later loopt mijn moeder binnen. Ik schrok echt. Ik wou haar knuffelen, ik was huilen. En mijn moeder duwt me weg. Ophouden, niet over praten, niks aan de hand. Zo gebeurt dat in heel veel gezinnen. Dat dingen gebeuren, maar je praat er niet over. Zo dan leven weer terug naar normaal. Tot ik 13 jaar was. Dan gebeurde iets. Ik raak zwanger van een van die mannen. En mijn vader is zo boos. Hij sleept mij op de trein naar Londen, naar het ziekenhuis. En daar vertelde hij de zusters en de artsen. Ja, zij slaapt met allemaal jongens op school. Zo iedereen behandelt mij echt niet zo leuk. Een abortion krijg ik. Ik kom thuis. En dezelfde paar weken is mijn moeder gewoon weggerend. 1 keer was ze niet meer. Ik vraag een tante, where is mama? Ze zegt, nee, ik kan je niet vertellen. Ze is bang voor je vader. Ze is weg met een andere man. Zo, daar was ik thuis, 13 jaar, net een kindje weggehouden. Mijn vader mij slaan, mijn moeder weg. En ik dacht, ik ga mezelf doodmaken. Ik kan niet anders. Soms is er zo machteloosheid in je. Je kan niks anders denken. Ik kom naar het treinstation. Ik stond daar. En ik was de plek van Londen naar Cambridge, waar de trains heel snel gaat. En ik dacht, ik ga springen voor de train. Maar ik hoorde een stem in mij. Ik geloofde dat God was. Dat zei ik, nee. Ik heb dingen met jou te doen. Ik ga jou in de toekomst gebruiken voor andere mensen. Dat heb geen hoop. Maar ik geloof dat niet. Ik dacht, wie ben ik? Ik ben niks. En ik zag de trein langskomen. Ik sprong niet, ik durf niet. En ik zag in de donker de trein met lichtjes binnen. Ik zag mensen zitten, samen praten, gezellig. En van binnen schreeuwde ik naar deze mensen. Kijk uit de raam, kijk naar mij hier zitten. Stop de trein, hou maar op, zorg voor mij. Maar dat gebeurt niet. En de Heere God zegt, in de toekomst, wanneer jij op de trein zit, kijk je wel uit de raam. Er zijn zoveel mensen in de donker. Dat is voor iedereen. Als je nu in je leven op een soort reis, op de trein, vergeet niet uit de raam te kijken naar de mensen dat alleen zijn. Stop de trein, ga naar hen toe. Of als je aan de andere kant, ga gewoon bidden de Heere God, help. Ik voel alleen. Stop de trein voor mij. De Heere God doet dat. Echt. Zo, ik sprong niet voor de trein. Ik was nog 2 jaar thuis zonder mijn moeder. En mijn vader elke keer boos en schreeuwen. Ik was 15 jaar en ik kon ik niet meer. Ik heb gewoon weggerend. Ik heb een beetje geld voor mijn vaders broek, dat ligt op de vloer, gestolen. En ik ben weggerend naar de treinstation weer. Maar ik laat mijn broer van 2 jaar jonger achter. Dat deed me wel pijn, maar ik kon niet meer. Ik kon echt niet meer. Ik ben naar Londen gegaan. Ik loop rond tot donker. Ik had geen plek, niks. En ik kom bij Waterloo Station. Daar is een hele mooie plek. Er is een rotonde, was daar. Ik loop daar. Ik zag allemaal zwervers met een soort vuurtje. Allemaal slaapzakken. En die roept mij. En ik was niet bang. Ik was meer bang voor binnen, die allemaal de netjes mensen, dat mij pijn had gedaan. Deze mensen zag wel lief in de ogen, alleen eenzaam. Ik mocht bij de, ja, op straat wonen. Ik krijg een deken. Ik krijg van de leger de hels weer, zo leuke mensen langs met soep. En ik heb mij daar een beetje gelukkig gevoeld. Heel raar dat dit klinkt. Na 2 weken had ik wel genoeg. Het was koud. Ik hou niet van koud. Zo, ik kom de telefoonnummer in me op voor mijn lieve neef van mij. Een paar jaar ouder. Ik ben naar een telefooncel. En ik heb hem gebeld. En hij heeft mij komen ophalen. Ik mocht bij hem logeren. En een week later kwam een hele lieve man binnen. Ik was 15, hij was 20. Loopt hij binnen. Ik was meteen verliefd. Ik heb nooit zo'n lieve iemand gezien. En toch voor mij een wonder gebeurd. Hij was verliefd op mij. Ik, kleine stomme Jane dat ik was. Ik dacht, wauw, hij vraagt mij, wil je mijn vriend worden? Zo, ik helemaal blij. En hij was ook rijk. Dat vond ik ook leuk. Een mooie auto. Hij woont met zijn ouders in een huis dat hij zelf had gebouwd met zijn vader. Ik mocht naar de winkels met zijn moeder alle eten doen wat ik wou. Echt gewoon een hele karretje vol. En ik voelde mensen voor me houd. En ik dacht, ik heb God niet nodig. Ik begon boos op God. Ik dacht, God, mijn broer is alleen. Mijn moeder is weggerend. Alles wat is met mij gebeurd, waar was je? Waarom help je me niet? Maar ik dacht, ik heb toch niet God nodig, toch? Ik heb Eddie, mooie huis. Ik deed de studie. Ik had school niet afgemaakt, maar ik mocht een studie doen. Ik werk met kinderen. Ik was nanny, oppaskinderen en zo. En ik was blij. Ja, tot nacht. Tot al mijn friends weg was. Tot ik alleen zat. En die angst en de eenzaamheid weer. En ik snap dat niet. Ik had geen rust. En ik begon te denken, ja, wat is dat? Ik kon niet slapen, want als ik slaap, krijg ik nachtmerries. En als ik nachtmerries krijg, was ik wakker, zo bang. Ik dacht dat alles weer gebeurt. En ik had dan niet geweten, maar ik had posttraumatic stressstoornis, had ik later gehoord. En daar krijg je heel veel nachtmerries. En als heel veel dingen met je gebeuren in je leven, dan kan je niet gewoon wegstoppen. Dat moet een keer uitkomen. En bij mij komt die in de nacht. Zo, ik durf niet meer te slapen. Ik begon meer en meer boos. Ik was heel jaloers. Als meisjes kijken naar Eddie. Ik zat in een kruk. Komt een meisje. Kijkt ze naar Eddie. Ik slaan haar. Ik uit de kruk gegooid. Eddie achter me rennen. Wat doe je nou? Hij zegt, nou stommerd. Die meisje kijkt naar jou. En nou, jij vindt mij zeker niet meer leuk. Hij zegt, welke meisje? Wat praat je over? Zo was ik zo angstig. Zo leefde ik. Maar na een paar jaar, ik kon wel redden. Ik had werk, ik had mijn studie afgemaakt. Alleen heb ik wel een geheim. Ik dronk heel veel. En niemand had dat door. Die weet dat ik dronk. Maar ik zeg niet hoeveel. En ik heb gewoon elke dag alcohol. Ik dacht dat dat me helpt. Maar 's morgens was ik misselijk. En met mijn hoofd in de wc was ook niet zo leuk. Maar ja, dat gebeurt. Eddie vraagt mij te trouwen met hem. Het was een van de leukste dagen van mijn leven. Hij belooft mij de sprookjesbruiloft dat ik altijd wou. Met lange witte rok. Mooi, allemaal mensen. Mooie muziek. Lekker eten. En ik was de gelukkigste persoon op aarde. Een paar weken voor de bruiloft wou ik een andere bruidjurk. Ik kon niet kiezen. Ik had nooit een rok on in mijn hele leven. Dat was heel moeilijk. Maar ik kwam in de bruidwinkel. Het was 14 november. Ik was 20 jaar. En ik stond daar. Een vrouw kwam met zo'n mooie rok. Of jurk, of hoe dat heet. Zo'n dress. Ik stond daar voor de spiegel. Ik voelde mijn prinses. En ik weet, ik kijk op mijn horloge. Ik was 2:30. 3:00 was ik klaar. In de winkel. Ik kom thuis naar Eddie. Eddie was niet thuis van werk. Er was een envelop op tafel. Met Jane en Eddie. Ik pakte het op. En Eddie's moeder zegt. Nee, is een verrassing. Dat maken jullie vanavond. Ik maak special eten. De hele koken ruikt van lekker eten. En ik zat aan tafel. Eddie zou 5:00 thuis komen. 5:00 komt hij niet. 5:30 niet. 6:00 niet. En dan kwam een auto bij de deur. Een politieauto. Er lopen 2 politiemensen binnen. En die zegt, Eddie is dood. En ik kan je vertellen, mijn hele leven stort in dat moment in. Ik was in shock. Eddie's ouders was schreeuwen, huilen. De politie bracht ons naar het ziekenhuis. We loopt in de kamer. En daar ligt Eddie dood. Ik stond daar te kijken. Hij had een ongeluk op werk. Hij worked bij de River Thames. En hij had machines om stenen te brengen. En hij is van de machine gevallen. En de machine is op hem gaan vallen. En dit was 2:30. En 3:00 was hij overleden. Dezelfde tijd was ik met mijn mooie plannen voor de toekomst. En de envelop op de tafel stond een prachtig huis. 4 slaapkamers, mooie tuin, het cadeau van de ouders. Zo je denkt dat alles goed is, je kan alles redden. En in zo'n seconde is alles weg. De ouders was boos op mij, maar ik had ik niet gedaan. Ik was helemaal daar niet. Maar de avond van tevoren had Eddie en ik ruzie en had de ouders gehoord. Wij was die avond van tevoren naar een pastor over de bruiloft te praten. En de pastor zegt tegen mij, komt jouw vader? En ik zeg, nee, ik wil hem niet hier bij mijn bruiloft. En thuis zegt Eddie, ik vind dat niet respect. Je laat je vader niet naar de bruiloft komen. Je moet respect voor je ouders hebben. Maar ik had Eddie nooit verteld over mij. Wat hij had gedaan. Ik heb alleen gezegd. Ik ben weg van huis gerend. Mijn vader drinkt en is een beetje boos. En intussen heb ik met Eddie wel terug naar mijn huis. Om mijn broer te zien af en toe. En eten voor hem te koken. En mijn vader was in een hoek boos. Maar Eddie is heel sterk en zegt. Je blijft van mij af. Zo heb ik een paar jaar contact met mijn broer. En Eddie dacht gewoon, nou, een beetje zielig man, een beetje drinkprobleem. Je moet niet zo hard. Zo, we hadden zo ruzie over. Dus ik wou Eddie niet vertellen. Ik had dilemma. Ik dacht, als Eddie dit weet, dan vindt hij mij vies en wou hij mij niet. Zo, ik was zo boos dat ik slaan. En ik had een ring van Eddie. En dat had een kras op zijn gezicht. En ik was heel boos op hem. Ik wou niet vertellen waarom ik boos was op hem. Hij snapte niks van. Maar hij kon niet slapen. En hij roept 2:00 in de nacht. Als ik niet kan nou slapen en iets gebeurt op werk, morgen is jouw schuld. En zijn ouders had dat gehoord. 'S Morgens 6 uur moet hij op naar de werk. Elke morgen voor 4,5 jaar was ik bij de deur. In mijn pyjama, zwaaien naar hem. En deze morgen niet. Deze morgen dacht ik, nou, ben boos. En overdag dacht ik, wat ben ik stom. Eddie weet er niks van. Hij probeert alleen te helpen. En ik dacht, vanavond geef ik hem een knuffel. Zeg ik sorry. En dat kwam nooit. En ik zag hem 's avonds met de kras op zijn gezicht van mij daar liggen. En ik haat mezelf. Ik haat God. Ik haat iedereen. En Eddie's ouders zegt, adios. We willen je niet meer zien. Jij maakt ruzie met Eddie, daarom is hij ongelukkig, omdat hij moe was. Zo weer was ik op straat. Weer was ik verdrietig. Heel veel drinken. Heel veel problemen met de politie had ik gehad. 1 nacht in de cel, omdat ik heel boos op straat dronk was. Vechten met mensen. Ik lees de magazine. Open ik de magazine. Kom naar Israël. Ik denk, weet niet wie dat is, maar oké, ik ga daar. Zo, dat was die onrust in mij. Die thema vanavond is, kom op mij en ik geef je rust. Maar dan had ik echt geen rust. Ik ren weg. Ik had gewoon naar vliegveld, pak ik een vliegtuig naar Israël. Heel veel probleem met de douane. Met wanneer kom je terug? Weet ik niet. Ken je mensen? Nee. Wat doe je? Weet ik niet. Dacht dat ik terrorist was of zo. Maar ik kwam daar aan. Ik pakte de bus naar Jeruzalem. 'S avonds kom ik in Jeruzalem. Stond ik daar. Ik dacht, ja, nu wat. En ik dacht, oh ja, ik ga naar een kroeg. Dat is toch leuk. Alcohol, veilig plek. Manito's. Dan kwam ik in de kroeg. Heb ik heel veel lieve vrouwen ontmoet. Of meisjes. Allemaal nannies, allemaal van andere landen. Allemaal weggerend van traumas in hun leven. Als je hem allemaal vraagt, gaat hij allemaal zo verhalen als ik. Ik mocht daar drinken. Ik mocht met hem elke dag ontmoeten. Hij heeft mij verteld waar een hostel is. Waar ik mocht slapen. En dan had ik werk in Israël. Als een nanny oppas. Weer begon ik op te krabbelen. Ik dacht niet aan Eddie. Ik kon dat niet aan. Anders ga ik gewoon drinken. Alles weg te stoppen. Maar elke nacht in de kroeg was ik doodongelukkig. Ik hoorde allemaal liedjes, zielige liedjes. Ik begon te drinken. Begon helemaal mezelf zielig te vinden. En elke morgen, nou, ik vertel dit met schaamte, maar elke morgen was ik wakker met iemand anders in bed. Het maakt me niet uit. Jood, Christen, moslim, whatever. Gewoon iedereen. En dan voelde ik mij meer rot. En dan dacht ik, ik kan gewoon niet alleen. En dan overdag werkte ik. En 's avonds ga ik drinken in de kroeg om te vergeten. En dat is echt niet zo'n leven als, ja, het is niet een blije leven. Dan begon ik weer, ik ben voor mezelf heel sterk. En ik kon best goed overleven. Dat begon weer. Dan kom ik met mijn vriendinnen heel vaak uit. Dan kwam ik naar een hotel. En had we die security mannen ontmoet. En een paar maanden later had ik verkering met een heel store, sterke man. En ik woon met hem. Weer was ik gelukkig. Oh, ik heb niet weer een man. Maar hij had heel veel andere meisjes. Hij houdt niet echt van mij. Tot ik zwanger raakte. En ik heb een baby gehad. David. En David was geboren. Ik zat thuis bij Moshe met mijn baby in mijn armen. En ik dacht, ja, nu ben ik echt gelukkig. Heb ik steeds niet God nodig. Ik kan ik zelf. Zo kom ik me op. David was 8 dagen oud. En ik was wakker. En David niet. Ik dacht, meestal is hij wakker. Ik kwam naar zijn bed. En hij ligt stil. Ik pakte hem op. En hij was dood. Weer iemand in mijn leven dood. En weer stort mijn leven in. En ik dacht, deze keer kan ik niet meer. Mag niet uit alcohol wegrennen. De liefde voor mijn kind was zo sterk en dat was weg. En Moshe zegt, je mag ook weg. Ik hou niet van je. Ik heb een andere. Ik houd alleen van mijn kind. Zo, ik rondlopen in Jeruzalem, 's avonds, één tasje. En ik zeg in mijn hart, God, ik haat je. En ik wil dood. Ik hoef niet meer. Zo, ik was naar Jeruzalem, naar de oude stad. Daar kon je heel makkelijk pillen in de apotheek kopen. Ik heb allemaal smoesjes dat ik voor bejaarde mensen werkte. Die kon niet slapen. Allemaal smoesjes over pijnstillers. Ik heb een hele tas vol. Ik ben naar de supermarkt alcohol gekocht. Bacardi en wijn en anders. Ik ben naar een park. Heel gevaarlijk park waar niemand in de nacht komt. En ik zat helemaal midden in de park onder een boom. En ik begon de pillen en de alcohol. Echt over een paar uur meer en meer dat ik echt goed dood kon. Ik zat daar en alles was begin donker. En ik schreeuwde, God help mij, ik vind dit toch eng, ik wil niet dood. Maar ik was te laat, alles was zwart en ik was weg. En dan was ik plotseling wakker in het ziekenhuis. Was volgens mij 3 dagen later of zo. Ik was in coma en ik was wakker. En weer was er een kleine, dikke iemand. Heel eng. Er zat die vrouw. Ze heet Elgonde. En ik kende haar niet. Maar ze zat op mijn bed. Ik dacht een engel. Ik dacht ik in de hemel was. Alles was wit. En daar zat die vrouw naar mij te kijken. En ze zegt, hallo Jane. Ik dacht, oh, ze kent mijn naam. Dat is ook eng. Maar wat was gebeurd was, in Jeruzalem was heel veel kerken op andere dagen. En bij de Christian Embassy was op woensdag een kerk. En ik loop langs en ik hoor zo mooie muziek. Net zoals deze mooie band vanavond. Een soort worship band was daar. En ik hou van muziek. En als ik ooit verdrietig ben, luister ik naar muziek. En dat helpt mij. Zo, ik ben elke keer in de kerk. Ik zat achter. Ik dacht, ik hoop dat niemand ziet. Of die enge pastors of zo. En je weet wat gebeurt. Er komen mensen naar je toe. Hallo, hoe heet jij? Ja, ik ben Jane. Hallo, wil je een kopje thee? Nee, dank je. En wil je naar de Bijbelstudie? Nee, echt niet. En dan ren ik weg naar de muziek. Ik wil het saaie preken niet horen. Nou, sorry maar. Maar zij heb mij gezien. En de zuster dat voor mij zorgt in het ziekenhuis belde op en zegt, die vrouw Jane dat soms achterin komt zitten is hier en zij gaat dood. En hij kon de bid voor mij, had ze mij verteld. En de Heere God zegt, dat is Jane, ze gaat niet dood en jij gaat bij haar dag en nacht bidden. En dat heb ze gedaan. En ik voelde zo raar van binnen dat iemand aandacht voor me had. Iemand bidt voor mij. En ik mocht bij haar komen wonen. En er komt altijd Christians en altijd zingen en bidden en gedoe. Maar ik denk, nou oké. En één keer was ik zat. Ik denk, nou, ik ga kijken als je van me houdt. Zo, ik ook heel veel drinken. Ik zeg, nou, ik ben dronken, gooi me uit. Zegt ze, nee, ik hou van jou. Ik zeg, oké. En ik zeg, nou, ik hou niet van jou. Zegt ze, ja, oké. Hij zegt, ik ga niet naar je stomme kerk. Ik was echt een soort kind dat zegt, hey, hou je van mij? Dat is heel stom. Maar één keer komen allemaal mensen bidden met haar. En ik ren weg. Ik weet niet waarom. Gewoon aandacht vragen. En ik rennen. En dan komt ze echt een beetje dik met haar. Helemaal rennen achter mij. Ze kon me niet pakken. Ik was heel snel. En zij zag wat ik niet zag. Zij zag in de verte een heel snelle auto komen. En ik zou voor de auto rennen. En zij bidt, Heere God, stoppen. Maar dat hoorde ik niet, maar ik voelde het wel. Ik voelde dat iemand zo deed. En ik val net voor de auto. krak mijn hele knie open. Helemaal bloedzielig was ik. Ik kwam thuis bij haar zo. Oh, ik ben zielig. Ik heb zo'n knie. En ze zei, nou goed, ik ben blij. Ik ga maar zitten. Zij maakt ik schoon. En ze zegt, ik hoop dat je een hele dikke litteken hebt. En in de toekomst, als je de litteken ziet, dan weet je dat van mijn engel is. Dus elke dag denk ik, oh ja, dat is van de engel. Dat is echt mijn mooie litteken. Maar de Heere God stuurt mensen op mijn pad. En ik begon meer en meer te denken over God. Maar voor mij, God was heel groot, heel machtig. Maar hij zag mij niet. Wie zou een kleine mij zien? Maar ik deed mee. Happy clappy en alles deed ik mee in de kerk. Alles was goed aan de buitenkant. Ik zei, ja, ik ben ook christen. Maar ja. 's Avonds was ik alleen. Nachtmerries, angst. Maar dan weet ik niet wat ik moet. Was ik heel onrustig, had ik geen rust. Ik ben ook uit Israël gegooid. Zonder visa. Ik had per ongeluk geen visa voor bijna 5 jaar. Dat is niet zo best. Maar ik kreeg werk in Engeland. Ik was naar een kerk. En ik kreeg betaald vakanties. Zo, de volgende vakantie, hup, naar Israël, een paar weken. Ik bracht een vriendin mee, dat niet gelooft. En ik zeg, nou ja, ik ben wel christen hoor, ik was helemaal trots. Maar wij zaten ook in de kruk samen te drinken en alles. En we kwamen bij Elat, 5 uur 's morgens, bij een hostel. En de deur opent, en een meneer opent de deur. En ik hoorde echt Gods stem. Ik ben niet gek, maar ik hoorde een stem. En hij zegt, je gaat met hem trouwen. Ik zei, oh, oké. Ik zeg, hey, Carol, moet je horen, God sprak met mij. Zegt ze, oh, ben je gek? Ik zei, nee. Ze zegt, wat zegt hij dan? Hij zegt, ik ga met dat man trouwen. Zegt ze, hè? Misschien is hij homo, of is hij getrouwd, of misschien vindt hij jou niks aan. Hij zegt, nou, pech gehad, hij gaat trouwen met mij. En een paar maanden later was hij getrouwd. Dat is een heel lange verhaal, maar het is gewoon gebeurd. En Carol, mijn vriendin, dat niet gelooft, stond in de kerk. Ik was bij, de Heere God zegt dit, en ik was daar. So, dat is echt heel leuk. Nou, ik heb 2 prachtige kinderen gekregen. Hanna, mijn dokter, zit hier. Nou, ja, heel lief. En ik heb Jesse, mijn zoon, hij is hier niet. En ik was naar de kerk, aan de buitenkant. Ja, druk, blij, alles was oké. Aan de binnenkant, angst, paniek, de traumas, de nachtmerries, de gevoelens van binnen dat ik niks waard ben. En ik begon stiekem weer te drinken, drinken, drinken. En mijn man was een beetje wanhopig. Elke keer rende ik weg als ik dronk. En de politie op de deur. Je vrouw is weer in het ziekenhuis. Ze is bewusteloos of flauwgevallen. En weer komt hij me redden. En dan begonnen al de christians in de kerk voor mij te bidden. En ik wil niet negatief over kerken en christians. Want we zijn mooie mensen. Maar we zijn gewoon mensen. Niet iedereen is perfect. Maar elke keer met... Oh, alles komt goed en nou moet je ophouden. En een week later, ja, ik voel me niet goed. Ja, nou, dat is je eigen schuld. Wij hebben gebeden. En zo werkt dat niet. Ik kan. Je kan bidden en alles is goed. Maar ik heb jaren traumas gehad. En het is een proces. En de Heere God is heel geduldig. En hij blijft bij je. En ik hoef niet in 1 dag goed. Je hoeft niet te schamen dat ik niet naar 1 gebed over is. Je problemen. Maar dit maakt mij voelen thuis dat ik gewoon stom moeder ben. En 1 keer zat ik thuis op de bank. Mijn mama was weg. Ik zat weer te drinken. En ik dacht, wat ben ik een rot moeder. Ik heb geen aandacht voor mijn kinderen. Ik heb alleen ellende in mijn hoofd. Boosheid. Als ik in de kerk zat en hij begon liedjes te zingen met de woord vader. Dat woord haat ik. Elke keer vader, God liedjes. Dan was ik zo boos. Dan rende ik weg. Zeg mijn man, hey, waar was je weer? Ja, in McDonald's, waar denk je? Oh, die vadergedoe in de kerk. Ik vind de kerk wel leuk, maar niet die vadergedoe. Zo leefde ik. En ik zat op de bank, mijn mam was werken, kinderen in bed. En ik dacht, nu ga ik drinken, ik ga wegrennen en ik ga mezelf doodmaken. Want ik ben een stomme moeder, ik maak mijn kinderen ongelukkig. Ik word irriteerd met hem elke keer en ik kon niks anders dan mezelf denken. En ik krijg een soort gevoel dat de Heere God naast me zat. En ik voelde hem zeggen tegen mij, Jane, wat wil je? En ik zeg, je weet wat ik wil dood. Niks anders, ik ben niks waard. En de Heere God zegt, oké. Je wil dood, ik laat je zien. Ik kom in mijn gedachten naar mijn begrafenis. Ik zag mijn begrafenis. Ik zag mijn kinderen huilen, mijn man huilen. Ik heb een hele lieve man. En ik dacht, oh, dit is heel erg. Ik wil mijn kinderen pakken. Zo, ik ga naar hem toe. Ik pak hem, maar ik was een spook. En hij kon me niet zien. En mijn armen gaan door hem heen. En ik was zo erg van binnen. En dan na de begrafenis, s'avonds, zat mijn kinderen in bed te huilen. Mijn man ligt in bed met de arm zo. Zo huilen was hij voor mij. En de kinderen in een andere kamer. Jessie probeert Hannah te troosten. Zij was heel klein. Mijn hart brak in 1000 stukken. Ik loop naar hem toe. Ik wou hem pakken. En ik kon niet. En ik hoorde Hannah schreeuwen. Mama, mama, waar ben je? Mama, kom. Hij was zo geschreeuwd van mijn hart en van Jessie. En de Heere God zei, Jane, wat wil je? Ik zeg, ik wil 1 ding. Ik wil mijn kinderen kunnen pakken, vasthouden. Zegt hij, ja, maar dat kan je altijd, maar dat doe je niet. En ik was zo wakker geschud. Ik dacht, niet meer dood, dat gaat uit mijn hoofd. Dat is gewoon een gedachte, dat blijft bij mij, een soort habit. Ik heb mijn kinderen wakker gemaakt. Ik heb hem gepakt, geknuffeld, gehuild. Hannah kijkt me aan met grote ogen, midden in de nacht. Mama is lief. Was echt zo lief. Mijn man is gekomen. Ik heb hem geknuffeld, gehuild, alcohol weggegooid. En hij was heel blij. Hij zei, nou, eindelijk. Hij zei, ik geloof in God. Ik ben een goed christen nu. Ik word de beste moeder in de wereld. En zo leefde ik nog een paar jaar. En van binnen was ik in paniek, want ik kon dat niet waarmaken. Als je allemaal dingen van binnen hebt, dat zijn kapot. Dat kan niet meer binnen. Dat is net onmogelijk. Al die onrust. Ik wou alleen altijd weg. En ook de liedjes met vader. Hoeft alleen de woord. Ga maar opletten volgende keer in de kerk, hoeveel de woord vader je hoort in de kerk. Dat is heel veel. En dan belt mijn oma mij een keer. Ze zegt, je vader gaat dood. Hij ligt in coma. Hij had longkanker en bloedvergiftiging. En ze zegt, alstublieft wil je komen. Ik zeg, nee. Ik haat mijn vader, weet je dat? Van binnen zoveel. Waarom zou ik naar hem toe? Maar mijn oma, ze is nu 96. Ze is heel lief. Ik hou van mijn oma. En ze zegt, Jane, kom voor mij. Zo, ik ben naar Engeland, in vliegtuig alleen. Ik loop in het ziekenhuis. Ik was zo bang. Ik stond voor de deur van de kamer van mijn vader. Mijn vader ligt daar in dat kamer. En in mijn hoofd had ik een monster zo groot als deze kamer. Zo eng. Iemand dat mij zou pakken en kwaad doen. En al die angst van al die jaren was groter en groter in mijn hoofd. Zo, ik loop binnen met knikkende knieën, heel bang. En weet je wat ik zag? Ik zag een hele kleine, dunne, kwetsbare persoon in dat bed. Hij ligt daar, wit, dun. Hij was geen monster. Hij was gewoon een heel zielige persoon. En mijn oma is naar huis, omdat ze wou slapen. En ik was alleen. Ik zat naast mijn vader. En hij was plotseling wakker. Dat zou niet gebeuren. Hij zou dood. Maar hij was wakker. Hij zat op. Ik schrok me dood. Echt. Hij zat op. Hij kijkt me aan. Hij zegt, Jane, heb nooit mijn naam genoemd. Hij noemt mijn naam. Hij probeert uit bed te komen. Hij vouwt op de vloer. Hij had een soort ziekenhuis iets aan. En dat vouwt. Hij ligt daar voor mij bloot. Kwetsbaar. Klein. En bijna dood. De zuster kwam binnenrennen. Ze zegt, ik snap het niet. Jouw vader moet heel lang dood. Maar hij vecht. Hij is bang. Wij zaten hem in een stoel. En ze zegt, houd hem vast. Anders valt hij. Zij wou de arts pakken. En ik zat daar. Om mijn knieën op de vloer mijn vader vasthouden. Hij kijkt me aan met heel bange ogen. En hij zegt, I'm scared. Ik ben bang. En iets komt in mijn hoofd met, ja. Hij weet niet wat hij doet of wat hij deed. En ik zeg, ja pap, ik weet waarom je bang bent. Ik zeg, maar weet je wat, ik vergeef je. En ik pak zijn hand. En ik zeg, zou ik voor je bidden? En hij knikt. En ik heb met mijn vader gebeden dat hij hoeft niet meer bang. En dat de Heere God hem vergeeft. En dat hij naar de hemel kon. En mijn vader is heel rustig in bed gegaan. En in slaap gevallen. Ik ben 's avonds terug naar Nederland. En de volgende dag hoorde ik dat mijn vader rustig in slaap is overleden. En ik was niet 1, 2, 3, alles was goed met mij. Maar over de jaar merkte ik dat ik niet meer onrustig was in de kerk. Ik hoorde het woord vader en ik dacht, wow, God kan echt een vader voor mij zijn. Mijn vader op aarde was niet aardig, maar dat was niet Gods schuld. God maakt ons niet een soort poppetjes dat doet wat hij zegt. Wij hebben onze eigen wil en mijn vader had de verkeerde keuze gemaakt. Ik heb hem vergeven. Ik kijk naar mijn eigen man. Heel lief, heel leuke vader. Andere mensen rond mij heen. En ik dacht, ja, daar zijn ook lieve vaders. Maar de Heere God is voor mij een vader. En ik weet je wat ik heb dan beseft? De Heere God is groot en machtig. Maar meer belangrijk voor mij is dat de Heere God hemzelf kan klein maken. Dat kwam echt over mij heen, net alsof een warme bad. De Heere God is zo groot en machtig dat hij hemzelf klein kan maken en naast je kan zitten. En hij ziet mij. Duizenden mensen en de Heere God ziet mij. En ik was zo dankbaar. Al de onrust is weg. Net als je komt tot God en je krijgt rust. En dat is echt zo. En ik begon meer en meer van binnen rust. Ik begon meer en meer. Ik kon niet zomaar bidden of de Bijbel lezen. Ik begon liedjes te luisteren met mooie teksten. En dan kon ik in de Bijbel lezen en dingen begrijpen. Maar de meest belangrijke is dat de Heere God er is naast mij. En hij houdt van mij. En hij heeft mij gered. En het is goed gekomen met mijn kinderen. We zijn heel stabiel, lief, leuke kinderen. Ik ben heel blij dat ik heb gebleven op aarde. En de Heere God zegt vanavond dat iedereen hier, je hoeft niet een heftig verhaal te hebben. Niet iedereen heeft dat. Maar de Heere God weet alles. Je problemen zijn gewoon voor hem belangrijk. Ook als je voelt gewoon eenzaam. Misschien heb je ook een leuke leven. Niks aan de hand. Maar toch soms voel je dat de Heere God jou niet ziet. En misschien heb je ook zware dingen als ik meegemaakt. En je bent boos. Maar de Heere God weet dat. En alles wat ik wil zeggen is, voor mij hoef je niet te komen. En voor mij hoef je niet te zeggen, oh ja, ik ga nou in God geloven. Voor mij moet je dat niet doen. Maar ik weet al de onrust en al de paniek, al de problemen en allemaal willen dood, is gewoon weg. En de vreugde en blijdschap dat ik heb, wou ik zo graag iedereen pakken en zeggen, oh, ik wil zo graag dat jij dat ook kan hebben. Zo doe ik niet voor mij. Je kan na de dienst iemand praten, bidden. Kom je naar mij? Gewoon hallo zeggen. Ik ben hier in de hoek met Hanne en Robert Jan, haar vriend. Je kan een boek kopen. Hoeft niet hoor, maar dat kan. Maar ik heb ook een sponsorproject. Ik werk nu in Amsterdam met de prostituees. Ik geef hem sponsorboeken. And they lees mijn verhaal en dan durft hij zelf te praten. Ik ga naar kliniek, straks naar TBS kliniek en allemaal dingen. Zo, dat is, de Heere God geeft hoop voor iedereen. Iedereen is belangrijk. Maar ga niet weg vanavond met pijn en verdriet van binnen. Gewoon iemand vertellen. Ik ben wel 3 jaar ook bij een psycholoog, traumabehandeling. En ik schaam me ook niet. Je kan ook helpen, je hoeft niet per se te bidden en in een kerk. Je kan ook naar je huisarts hulp vragen. De Heere God gebruikt iedereen. Maar ik wil gewoon voor iedereen vanavond zeggen, als er hoop voor mij is, is er hoop voor jullie. Nou, dankjewel.